Wij waren in de laatste verzen van 2 Korinthe 2, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, wij vervalsen het niet. De strekking is, wij bedekken het niet, want dat wordt hierna uiteengezet. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Dat is wat de Korintiërs betwijfelden blijkbaar. Met betrekking tot Paulus, men trok zelfs zijn apostelschap in twijfel. Maar de apostel zegt daarna in de volgende verse hier in 2 Korinthe 3, dat het bewijs van zijn apostelschap gelegen is, niet in documenten die hij meedraagt, diploma's of brieven van aanbeveling of hoe het maar heten mag. Hij zegt, jullie zelf, daar in Korinthe, zijn een bewijs van mijn bediening, want heel die gemeente daar in Korinthe was immers ontstaan uit de evangelieprediking van Paulus daar ter plekke. En daarna gaat de apostel verder in vers 5 van 2 Korinthe 3. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid om iets te denken is uit God. Dat wil zeggen, gaat er niet om dat Paulus iets naar voren brengt of iets uitgedacht heeft of iemand anders. Het komt niet uit de mens, het is niet uit onszelf, zegt hij, maar het is uit God die ons, vers 6, bekwaam gemaakt heeft dienaars te zijn des Nieuwe Testaments. Dienaren te zijn namelijk van het Nieuwe Verbond. Dat is een bekwaamheid die men niet zelf ontwikkeld heeft. En het Nieuwe Verbond is uiteraard ook niet een theorie of een theologie of filosofie die de mens zelf bedacht heeft, maar het is wat God ons bekendgemaakt heeft door zijn woord, dat wil zeggen door het profetisch woord, door profetie, of zullen we zeggen door apostelen en profeten, zoals het elders heet. Onze bekwaamheid is uit God, komt niet uit onszelf, het is niet uit de mens, maar het is uit God. En daarmee zijn we weer terecht bij een van de problemen als het gaat om de prediking van het woord Gods. Men vindt dat voor de mens minderwaardig. Waar ik nou aan sta te denken is aan een uitspraak van, dat ging over, ook inderdaad over Billy Graham, die een vriend had in zijn jongere jaren en die later van Billy Graham scheidde. Hij vond dat Billy Graham met zijn trouw aan het woord van God intellectuele zelfmoord pleegde. Dat is de term. Kennelijk met de gedachte van, ja, dan hoef je niet meer over na te denken. Er is niks van jezelf bij. Het is maar domweg onderwerping aan wat er nou eenmaal geschreven staat. Ik moet u zeggen, dat is geen intellectuele zelfmoord. Wat het verstand, het intellect betreft, zegt de Bijbel, wij hebben dat gekregen opdat wij de waarachtige, en dus de waarheid, maar degene die de waarheid is, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Ik geloof dat het slot is ongeveer van de eerste Johannesbrief. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. Dat andere is hoogmoed. Namelijk dat men de waarachtige zelf zou uitvinden. Door eigen denken, door eigen theorieën. Het is bij nader inzien tamelijk dom. En zeker niet intellectueel als men meent dat dat kan. Waar het om gaat is namelijk dat de waarheid, dan wel de waarachtige, zich aan ons bekend maakt. Hij laat van zich horen en het lijkt mij toch persoonlijk heel verstandig om daarnaar te luisteren. En het lijkt mij ook zeer bevredigend voor de mensen die dan zogenaamd zo intellectueel zijn. Gebruik het om de waarachtige te leren kennen. Daar is het voor. Zie? Maar onze bekwaamheid om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, komt voort uit dat God dat verbond niet alleen bekendgemaakt heeft, maar ook inderdaad door zijn geest, en het nieuwe verbond heeft hier een verbond des geestes, overigens in vers 6 en wat er verder volgt, ook door zijn geest maakt de Heer ons bekwaam. Dat wil zeggen, niet alleen leidt die geest ons in heel de waarheid, omdat hij nou eenmaal ook geest der waarheid heet. Hij leidt ons in heel de waarheid, maar hij verandert ons ook naar de inwendige mens. Hij leert ons te vertrouwen op wat God gesproken heeft. In die zin leert hij ons geloven en in die zin dus leert hij ons trouw, leert hij ons geloven en in die zin is het geloof dus inderdaad de gave Gods. Maar aan gelovigen, en dan heb ik echt nog maar één tekst waar dat staat overigens, hè? Maar goed, dat maar weer terzijde. Onze bekwaamheid is uit God. Dat wil zeggen, die bekwaamheid ligt ook niet in de omstandigheden van Paulus' leven of zijn wijze van leven. U weet hoe dat was, hè? Die Corinthiërs redeneerden net als wij tegenwoordig. Zij zeiden, nou ja, die Paulus die stent te maken van zijn vak en die hobbyt er een beetje bij in zijn vrije tijd door hier en daar lezingen te houden enzovoorts. Dat kan nooit een apostel wezen. Want dan moet je toch minstens fulltime zijn, dat wil zeggen, je moet er op zijn minst van kunnen leven en bovendien moet je dan ook minstens getrouwd zijn, dat weet u toch, hè? Herinner ik mij tenminste van vroeger uit mijn jeugd, dus dat is nou heel lang geleden inmiddels, herinner ik mij dat als je zendeling wilde worden via een of ander zendingsgenootschap, dan moet je wel eerst getrouwd zijn en liefst een paar kindertjes hebben. Die moesten dan op de foto, die werd er voor propagandadoeleinden gebruikt. Je moest wel getrouwd wezen. En Paulus schrijft aan die Corinthiërs: ik ben een apostel en als ik wil, dan heb ik ook het recht om net als Petrus en al die anderen een vrouw mee om te nemen op mijn reizen enzovoorts. Staat er echt allemaal. Het is bijna gênant, maar het staat er echt allemaal. Hè? Men trok de aard van Paulus' bediening in twijfel. Maar Paulus zegt, onze bekwaamheid is niet, die wordt niet door mensen bepaald, en niet door jullie, wat jullie ervan vinden, maar mijn bekwaamheid, onze bekwaamheid, ons, dat slaat op ook Timotheus, die geacht wordt medeschrijver van deze brief te zijn, onze bekwaamheid is uit God. Die heeft ons bekwaam gemaakt. Dat telt bij de mens niet, en bij de Corinthiërs blijkbaar ook niet, maar voor Paulus zelf telde het wel. En voor ons, voor ieder van ons, geldt precies hetzelfde. Hij maakt ons bekwaam om zijn dienaren te zijn. Hij maakt ons bekwaam om dat woord te spreken enzovoorts. Meer is daar niet voor nodig. Dan vragen ze je meteen, waar gaat het vanuit? Vaste uitdrukking, waar gaat het vanuit? Weet je veel? Vanuit de Heer, maar ja, dat is het verkeerde antwoord. Toch? Het werkt van de geest in ons. Wij kunnen niet laten te spreken. Waar gaat het vanuit? Ja. Niet gerubriceerd. Soms denk ik, laten we zeggen, boven categorie heet dat. Hè? Dat is het eigenlijk. Want God heeft ons bekwaam gemaakt, zegt Paulus. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, des Nieuwe Testaments, het Nieuwe Verbond. Let op, niet van het Oude Verbond, van het Nieuwe Verbond. En ook niet van het Oude en het Nieuwe Verbond. Dan heb je weer verbondstheologie, weet u wel. En dat wordt dan weer over de Bijbel heen gelegd. Van het Nieuwe Verbond, alleen. Om te zijn dienaren des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes. Ook zo'n misbruikte uitspraak. Met daarachter, want de letter dood, maar de geest maakt levend. In alle ernst vertelt men ons dat het dus niet gaat om wat de Bijbel leert, want dat zijn maar letters, maar het gaat om de geest. En onder geest verstaat men dan emotie. Bevindelijkheid in sommige kringen. De moed, de gesteldheid enzovoort. Hoe men zich voelt vandaag en al dat soort dingen meer. En dat schrijft men als positief is toe aan de Heilige Geest. En als men het als negatief ervaart, dan zal het wel van de duivel zijn. Dat moet dan wel zo wezen, enzovoorts. Maar begrijp goed wat hier staat, het wordt toegelicht. Het nieuwe verbond namelijk is een verbond des geestes. En het oude verbond is een verbond der letter, de letter van de wet namelijk. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking trouwens, hè? De letter van de wet. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend, en daarna meteen vers 7, en indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in eerlijkheid is geweest, daar staat dus gewoon dat die letter uit vers 6 is de letter van de wet. Is het oude verbond. Is alleen buitenkant. Gaat om uitwendige, zichtbare zaken. Die de mens zeer hoog opneemt overigens, meestal. Maar het is een juk, ja, u weet hoe dat was met die wet. Mozes moest die twee stenen tafel naar beneden brengen. Naar beneden ging nog wel, denk ik, altijd. Maar toch onderaan liet hij ze uit zijn handen glippen, zal ik maar zeggen. En ze braken. En zo is het maar net. Dat staat hierna ook, want die wet zal teniet gedaan worden. Het is symboliek dat Mozes die twee stenen tafel liet stuk vallen. Zal ik nog eens een bedekking wegtrekken? Voor velen van u hoeft dat niet meer, dat weet ik wel. Maar ik probeer het toch maar even. Hè. Toen Mozes beneden aan die berg kwam met die twee stenen tafelen, wat zag hij toen? Het volk Israël onder leiding van Aaron dansend om het gouden kalf. Dat was afgoderij, historisch. Maar typologisch is het een beeld van het nieuwe verbond. Aaron als beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Het kalf als een jong, een zoon van de stier. Heb je dat? Een volgende generatie, een nieuwe, van goud. Spreekt over eeuwigheid, enzovoort. Typologisch is zeer positief. En toen het als nieuwe verbond aanbreekt, dan wordt het oude teniet gedaan. En dus als Mozes het gouden kalf ziet, gooit hij die twee stenen tafel kapot. Dat is het. Heb je er moeite mee? Wen er maar aan. Weet u wat het enige probleem is in deze redenering? Dat je gedwongen wordt je ethiek te laten vallen. Je wet. Want je zegt, ja, maar Aaron was in overtreding. En het hele volk. Hoe veroordeeld worden. Had niet mogen gebeuren. En dat soort dingen. Maar het is niet aan ons om dat te beoordelen. Dat is het grote misverstand. Dat is leven onder wet. Wat mag en wat mag niet. En dat soort dingen meer. En zodra je daarvan afraakt, van die letter, dan zie je de plaatjes en dan begrijp je die beelden, bijbelse symboliek. Hoe op voorhand in dit negatieve beeld van het gouden kalf een uitbeelding gegeven wordt van de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. U weet al wat er met de gouden kalf gebeurd is overigens? Vermaald tot poeder, vermengd met water en ze moesten het drinken. Water is een beeld van het woord van God. Goud is een beeld van eeuwigheid. En samen is het een beeld van het eeuwig leven wat God door zijn woord gewoon ons geeft. De Israëlieten hebben ook nooit meer last gehad van reumatiek. Maar dat is een ander verhaal. Goed. Dat was even terzijde dan. Hè? Om het iets moeilijker te maken. Hè? Dus het oude verbond is een bediening der letter. En bovendien wordt het genoemd bediening des doods. Indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest. Want ging gepaard, komst van de wet, ging gepaard met heerlijkheid. Dat wordt hierna beschreven. Namelijk alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts. Dat wil zeggen, zijn gezicht straalde. Na zijn ontmoeting met de Heer kwam hij beneden aan de berg, om zo te zeggen. Maar zijn gezicht straalde, reflecteerde, weerspiegelde, is het woord uit vers 18 van dit hoofdstuk. Weerspiegelde de heerlijkheid, namelijk het licht van de Heer. Dat wil zeggen van Christus. Zie? En het oude verbond was dus in heerlijkheid. Kwam ook van Gods wegen, enzovoorts. Maar het zou teniet gedaan worden, staat er ook meteen achter. Nog steeds in vers 7. Het oude verbond had in zich heerlijkheid, ongetwijfeld. Maar het hele punt is, dat, en dat wordt hier in de volgende verse ook gezegd, het hele punt is dat in duisternis is iets al gauw licht. En het kan niet ontkend worden, het oude verbond was licht in duisternis. Maar Paulus' gedachtegang is deze, dat waar het nieuwe verbond aanbreekt, geeft dat zoveel licht dat je het licht van het oude verbond domweg vergeet. Je hebt er ook niks meer aan, het maakt niks meer uit. Of je nou met een zaklampje schijnt of je doet gewoon de volle TL-verlichting aan, dat maakt nogal een verschil en je vergeet je zaklamp uit te zetten. Daarnaast de batterij leeg, heb je dat nooit? Zo gebeurt dat toch? Ja. Nou, dat is wat de apostel zegt. Dat wil zeggen, het is betrekkelijk. Het was heerlijk, maar verhoudingsgewijs stelde het toch niet zoveel voor in het licht namelijk van het nieuwe verbond. En dat is wat er vervolgens staat. Vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn, dat nieuwe verbond. Want indien de bediening der verdoemenis, bediening des doods heette het, nu heet het bediening der verdoemenis. De wet veroordeelt immers de mens. Kan niemand aan Gods wet voldoen? Een overtreder der wet zou sterven. Vandaar dat de wet per definitie een bediening des doods en dus van veroordeling van verdoemenis is. Indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid. Die van het nieuwe verbond is, waarin de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet. Letterlijk geciteerd uit Romeinen 3. Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid, zeg maar in licht. En daarna lastige zin, want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt. Dat wil zeggen, het oude verbond is eigenlijk helemaal geen heerlijkheid. Ten aanzien van, dat wil zeggen in vergelijking met deze uitnemende heerlijkheid. Als je het nieuwe verbond kent, ben je niet meer geneigd te zeggen dat het oude verbond licht was. Verhoudingsgewijs is het niks. Je doet de zaklamp uit en je merkt niet dat het donkerder wordt. Dat wordt het ook niet. Zolang de TL-verlichting maar brandt. Zie je? Dat is het eigenlijk. Vers 11, want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Hoe dan ook, zelfs als het evenveel licht zou geven, het oude verbond zou verdwijnen en dus per definitie beperkt. Hoe dan ook. Ten opzichte van het nieuwe verbond, want dat licht blijft gewoon altijd aan. Het blijft. Vers 12, dewijl wij dan zodanige hoop of vertrouwen, geloof hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Ik zal u eens wat vertellen. De aanleiding voor mijn keuze voor dit onderwerp is eigenlijk dat ik weer eens een keer te horen kreeg. Nou ja, eigenlijk dat ik de mensen veel te veel vertel. Zijn er veel te veel dingen die misschien wel waar zijn? Ik kan er wel achter staan, zei de spreker in kwestie. Maar je moet de mensen dat niet vertellen. Nou hebben ze me dat in de loop der jaren regelmatig verteld. Maar deze keer vond ik het ernstig genoeg om er maar wat extra aandacht aan te besteden. Men zegt dan, ja, dit schrikt de mensen af. Kan wel waar zijn, maar ja, voor onze persoonlijke zaligheid is het toch eigenlijk niet van belang. Wie maakt dat uit, denk ik wel eens. Ik dacht dat de Heer dat uitmaakt. Bijvoorbeeld, je moet die mensen bijvoorbeeld niet vertellen over die 10 stammen. Dat begrijpen ze niet en er zijn er die begrijpen het verkeerd en die gaan ermee aan de haal en dat. En dat die ontstaan maar discussies uit en weet je veel wat. Ja, als mensen het niet begrijpen, moet het juist uitgelegd worden, denk ik altijd. Maar bovendien, kijk, als het nou Bijbelse waarheid is. En wat voor een? Verborgenheid bij uitstek. Dan is het toch geweldig om dat soort dingen te mogen weten. Toch? Ik bedoel, dat God in onze dagen een gemeente bouwt. Een gemeente waarvan de rechten, de erfenis om zo te zeggen, vast ligt in de beloften die God oorspronkelijk wel degelijk aan Abraham, Isaac en Jacob en Jozef gedaan heeft. Komt niet zomaar willekeurig ergens vandaan. Het lag altijd al vast in de Bijbel, het is vervulling van Gods belofte. Waarom zou je de mensen dat niet vertellen? En een heel oude is altijd, dat van die holle aarde, dat moet je de mensen niet vertellen hoor. Dat de aarde wel rond is, maar dat wij aan de binnenkant ervan leven, enzovoort. Dat de hemel in de aarde is, enzovoort. Want dat kunnen ze helemaal niet begrijpen. Ja, dan denk ik, ja, zo wordt. Ik ken mensen die daardoor juist tot geloof zijn gekomen. Dat was de aanleiding. Die zei, inderdaad, dat staat echt in de Bijbel. En het is de oplossing van al die vragen die ik altijd al had over dat onderwerp. En men komt er door tot geloof. Wie ben ik om te bepalen wat ik ze vertellen moet? Mijn ervaring zal ik u vertellen. Mijn ervaring is, als mensen echt op zoek zijn naar de waarheid, maakt het niet uit wat je ze laat zien. Maakt niet uit welk onderwerp besproken wordt. Als ze op zoek zijn naar de waarheid. Zie? En in het andere geval, als ze niet op zoek zijn naar de waarheid, maakt het ook al niet uit wat je ze vertelt, ze zullen altijd bezwaar hebben. Struikelen altijd overal over. Omdat dat de houding is nou eenmaal. Men staat niet open, dus men is niet ontvankelijk. Maar als ik mijn Bijbel erop nasla, los van wat onze ervaring is en wat wij ervan vinden, of ik... Als ik mijn Bijbel erop nasla, dan kom ik deze uitdrukking tegen. Hier in 2 Korinthe 3 vers 12. Terwijl wij dan zodanige hoop en dus toekomstverwachting hebben, vanwege die overvloedige heerlijkheid in Christus, een heerlijkheid die van voor de grondlegging der wereld voor ons bestemd is, waartoe wij tevoren verordineerd zijn, zoals we gelezen hebben vanmorgen in 1 Korinthe 3. Daarom gebruiken wij niet maar vrijmoedigheid, maar zelfs veel vrijmoedigheid in het spreken. En leggen geen bedekking over het woord van God, vers 13. Of over onze mond. Wat het maar wezen mag, hè. Wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken. En daarna denk ik aan de apostel Petrus, die één keer tot de Heer zei, desgevraagd zei hij, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En u weet hoe het toen ging? Toen zei hij, nou ja, dat kan nou wel zijn, maar je moet er wel je mond over houden. Zei hij, in Matthäus 16, bijvoorbeeld. En nog talloze malen eigenlijk werd dat gezegd door de Heer. Niet over spreken. Maar als zover is, als de tijd daarvoor is, ben jij de eerste? Ik zal u geven de sleutel van de Koninkrijk der Hemelen. Dat wil zeggen, hij mocht het nieuwe verbond officieel geopend verklaren. En daar heeft men van gemaakt dat hij aangesteld is tot poortwachter naar de hemel. Zodat ik laatst nog een discussie tegenkwam over de vraag of Petrus Paulus eigenlijk wel binnengelaten heeft. Maar serieus, serieus. Ik moet zeggen, het was van de Rooms-Katholieke oorsprong, maar logischerwijze. Want die twee hadden natuurlijk met elkaar overhoop gelegen. En Paulus had in het publiek nogal wat kritiek op Petrus, zodat daarna de vraag is of Petrus hem daarna wat binnengelaten heeft natuurlijk. Je maakt wat mee. Nou ja. Wat het betekende, dat weet u inmiddels allemaal. Het betekende dat Petrus op de Pinksterdag mocht zeggen, hiermee verklaar ik het Koninkrijk der Hemelen voor geopend. En hij knipte het lint door. Zoiets. Nou ja, weet u wat hij zei? Het is mij geoorloofd, vrijuit, met vrijmoedigheid staat er gewoon, dat woord is het. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En wat zei hij? Hij zei dat David toen hij Psalm 16 schreef, niet schreef over zichzelf. En dat David dat bovendien ook wist. Maar dat hij schreef over de zoon die uit zijn lijf voort zou komen, de Messias. Met andere woorden, de psalm gaat niet over David, maar over Christus. En ik herinner me nog 25 jaar geleden dat ik dat in een bijeenkomst zei. Dat de psalmen primair gingen over Christus. En er was één broeder, die heb ik daarna jaren niet meer gezien. Gewoon, dus me later ook verteld, omdat hij dat niet slikte. Zo, want het gaat toch over ons? Over ons in onze ellende, dat wij roepen tot de Heer om verlossing enzovoorts. Zijn gebeden die voor ons bestemd zijn, dan kunnen wij ze gebruiken enzovoorts. Maar dat het over de Heer Jezus ging, die in zijn ellende riep tot de Heer, opdat hij verhoord zou worden, dat was te ver. Nou ja, wat kun je dan nog wel zeggen? Men kan overal wel overstruikelen. Maar de Bijbelse boodschap verlangt dat met vrijmoedigheid daarover gesproken wordt. Niet als iets dat misschien wel zo zou kunnen wezen, of het moeite van het overdenken waard is, of iets dergelijks. Nee, het woord van God is autoritair. Ons woord niet. Dat onderscheid zouden we moeten maken. Maar de Bijbel is duidelijk. Niet dat we alles ervan begrijpen, dat wil ik niet zeggen. Maar heel wat zaken zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt duidelijk. Het probleem is dat wij er van alles overheen gelegd hebben aan bedekking. En daarna kunnen we wat de Bijbel zegt er niet meer inpassen. Dat is het probleem. Maar dat ligt niet aan de Bijbel, dat ligt aan onze vooroordelen. Omdat we te veel theologie gestudeerd hebben. Te veel calvinistische wijsbegeerte. En misschien wel gewoon veel te veel biologie. Een vak dat ook constant achterhaald wordt. Laat hem goed tot u doordringen wat ik nu zeg. Zie, daardoor zijn we bevooroordeeld. We hebben een systeem opgebouwd van denken, een zogenaamde wetenschap. En dan komt de Bijbel, die veegt de vloer aan met alle menselijke wetenschap. Maar de Bijbel zegt ook dat het zo is. Menselijke wijsheid zou teniet gedaan worden, staat er. Zo zonder meer. En op vele plaatsen, niet alleen maar die ene die ik vanmorgen gelezen heb uit 1 Korinthe 1. Zie. Maar Paulus, Petrus zegt, het is mij geoorloofd vrij uit te spreken. Paulus zegt, wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken. En ik zal u nog wat voorlezen uit Handelingen in dat verband. Nu uit Handelingen hoofdstuk 4, waar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin verschenen. Het Sanhedrin kreeg meerdere kansen. Er werd meerdere keren geconfronteerd met de Heer Jezus Christus. En aan Petrus en Johannes werd gevraagd in vers 7 van Handelingen 4. Door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? En Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, zei tot hen. Weet u nog wat de Heer eerst tot Petrus gezegd had? Je zult voor de koningen, voor de overheden gedaagd worden, gebracht worden. Maar zei de Heer tot de discipelen, maak je niet bezorgd wat je zeggen zult, want ik zal u de woorden in de mond geven. En Petrus zei niet, eens even kijken wat ik er nou uit moet laten, want als ik dit zeg, dan worden ze helemaal boos. Niks, geen tactiek. Integendeel. Het antwoord is, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, et cetera, et cetera. Vers 10, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze lamme, die nu genezen was, staat deze hier gezond voor u. Door de naam van Jezus van Nazareth, die gij gekruist hebt, maar die God heeft opgewekt. Je kan toch begrijpen dat die leden van het Sanhedrin woest worden. Toch? Want ze worden door Petrus in staat van beschuldiging gesteld. Het is precies andersom. Nou, u weet hoe het gaat. Het Sanhedrin weet er om politieke redenen niks mee aan te vangen. Ze hebben te weinig invloed op het volk, dus hun macht is op dit moment wat beperkt. En dus zeggen ze, weet je wat, we zullen ze bedreigen. En dus bedreigden ze hen, en daarna dreigden ze nog veel meer, dat is vers 21 inmiddels. Maar in vers 18 staat, als ze hem geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Iemand heeft mij eens gezegd, als je aan de Joden het evangelie brengt, mag je ook de naam van Jezus niet gebruiken, want dan worden ze boos. He? En als het toch moet, moet je zeggen Yeshua. Want Jezus is Grieks, hè, eigenlijk. En dat mag dan weer niet. Zijn ze overgevoelig voor, die arme mensen. He? Het woord van God houdt geen rekening met de gevoelens van de mens. Wij zouden rekening houden met Gods gevoelens. Met Gods gezindheid. Met hoe hij tegen de dingen aankijkt. Enzovoort. Maar goed. Ze mochten niet meer leren in de naam van Jezus. En Petrus zegt dan, nou ja, we moeten toch goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dan vers 20, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Vind ik prachtig, want dat is het einde van alle geregel, hè? Van alle gezeur over wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen. En als je het wel zegt, hoe zeg je het dan en dat soort dingen meer. Al een gedoe. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat doet de geest. En als je dat tegenhoudt, gooi er dus een bedekking over. Dan ga je de geest zitten reguleren. Maar het zou andersom. Die zou ons reguleren. Zou ons bekrachtigen. Zou ons gebruiken. Enzovoorts. Hebben we het niet? Nou goed. Daarna worden Petrus en Johannes losgelaten. Toch. Ondanks dat ze zeggen dat ze niet kunnen gehoorzamen aan dit Sanhedrin. Ze worden losgelaten. En ze komen bij de hunnen, staat er. In vers 23. En bracht een verslag uit van wat hen overkomen was. En daarna staat er dat ze gezamenlijk een bidstond houden. En in de eerste plaats in het gebed vaststellen dat inderdaad heel de wereld vijandig staat tegenover God en zijn gezalfde. Precies zoals Psalm 2 dat had aangekondigd. De wereld is een vijandige wereld. Wat denkt u? Dat men op het evangelie zit te wachten? Op het woord van God? We zullen het zo snel mogelijk willen wegwerken. Verslaan. Daarom is de prediking van het woord Gods een strijd. Waarvan Paulus vervolgens weer zei, maar God doet ons ten allen tijde triomferen. Dat is de overwinning halen in de strijd. Toch spreken, dus. Nou goed, men stelt in dit gebed vast dat inderdaad in hun dagen en ook in onze dagen nog steeds dus de volkeren der aarde, heidenen zowel als Israël, officieel in opstand zijn tegen God. En daarmee doen zij trouwens alles wat God tevoren bepaald had dat geschieden zou, vers 28. Niet dat God gewild heeft dat geschieden zou, maar God had het vastgesteld. En die neemt het dus waar. En dus zo noemen wij dat ook, hè. Wij nemen iets waar en we stellen dan vast dat. En anders leest u maar eens een proces verbaal. De agent heeft vastgesteld dat, enzovoort. En zo heeft God vastgesteld dat het zo zou gaan. Precies zo staat het er, hè? Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, tevoren vastgesteld had, dat geschieden zal. Vers 29. En dan komt er echt een gebed. Nu dan, heren, zie op hun dreigingen. Dat zijn die dreigingen uit vers 17 en uit vers 21. Zie op hun dreigingen. En wat is dan het concrete gebed? En dat is eigenlijk het enige wat ze bidden hier. In deze bidstond. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dan een gebed erbij, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Uw heilige knecht eigenlijk, Jezus. Dat wil zeggen dat inderdaad nog zou gebeuren wat hiervoor ook gebeurd was, namelijk dat de prediking gepaard zou gaan met tekenen en wonderen. Precies zoals Hebreeën het zegt, nieuwe verbond is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd door degenen die hem gehoord hebben, door de apostelen namelijk, God zelf medegetuigende met tekenen en wonderen en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Zie? En dat is waar ze om bidden. En deze tekenen moeten de autoriteit van de predikers bekrachtigen. Dat wil zeggen, men zou moeten stellen, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dat is dus inderdaad gebeurd. Dat staat er ook aan het eind van vers 31. Als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En dat is die vrijmoedigheid die men ons dan kwalijk neemt. Je moet het bedekter zeggen. Ik had ooit eens ergens gesproken in een plaatsje wat ik niet zou noemen omdat het Urk was. Het was bovendien in een tent. Daar had ik gesproken en toen kreeg ik te horen dat ik in één klap het werk wat ze in de afgelopen week daar gedaan hadden, teniet had gedaan, want ze hadden heel voorzichtig geprobeerd mensen enigszins te wijzen, de goede richting en naar de Heer enzovoorts. En toen was ik dan gekomen, toen had ik de vloer aangeveegd of zoiets met theologie of wat het maar was enzovoorts. Dan had ik het hele werk teniet gedaan. Nou, ik zie dat zo niet. Ik zie dat zo niet. Als je het niet als te niet doen. Ik vind gewoon dat je meteen flink moet aanpakken. Je moet groot denken. Je moet met vrijmoedigheid het evangelie brengen. En niet voorzichtig proberen mensen over te halen. Daar schiet je niks mee op. Nee, dat ben ik serieus. Het Bijbelse boodschap stelt de mensen voor een dilemma. Rigoureus. Ik bedoel, wie niet voor is, is tegen. Als je kiest voor de Heer, dan is het 100% of niks. Dat is volgens de Bijbel het geval. En de Bijbel rekent niet met de gevoeligheden van mensen. De Bijbelse boodschap is niet naar de mens, dat moet je dan maar weten. Dat kun je ook in een paar woorden uiteenzetten, dat is misschien iets te snel dan. Maar goed, maar een beetje voorzichtig, dat zie ik helemaal niet zitten. Zeker niet in een prediking, toch? Ik heb geleerd, maar ja, ik kom uit de klassieke evangelische school. Ik heb geleerd, als je evangelisatie bedrijft, moet je in één bijeenkomst de mensen volledig het evangelie vertellen. Dat is een goede reden voor, vermoedelijk zie je ze daarna nooit meer. Dat was Kits. Ja, Kits riep dat. En mijn vader dus ook. Die had het ook zo geleerd. Je moet het in één keer goed doen. Je hebt ze nu, nu moet je van de gelegenheid gebruik maken. Zorg dat het ze nooit meer loslaat. En? En vertel het niet half, precies. Dus daar hou ik het dan toch maar op. Maar dat is Bijbels, hè? Met alle vrijmoedigheid enzovoort. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat mensen soms dingen horen die ze inderdaad nog nooit gehoord hebben, omdat altijd die dingen bedekt werden. Er zijn dingen die ik ook pas laat geleerd heb en waarvan ik me ook afvraag waarom nooit eerder. Ja, omdat niemand het je ooit vertelt of je erop wijst en zelf kom je er niet op, ook niet bij het lezen van de Bijbel soms. Je leest heel gemakkelijk over dingen heen, dat weet u net zo goed als ik. En dan pas later denk je dat ik dat niet eerder gezien heb. Ja, omdat niemand het je vertelt, omdat men vindt dat het niet belangrijk is. Omdat het onpraktisch is, of omdat mensen zich misschien door beledigd voelen of iets dergelijks. Dan komen mensen na afloop naar zijn bijeenkomst naar me toe en die zeggen, dan heb ik het dan altijd verkeerd gezien. Ja, dat weet ik toch niet, dat kan ik niet beantwoorden of je het altijd verkeerd gezien hebt. Maar misschien wel, ja. Nou en? Verkeerd gelezen kan ook. Er zijn weinig mensen die goed lezen kunnen trouwens. Je hebt er tegenwoordig ook niks meer aan als je goed lezen kunt. Want dan lees je dingen die niet bedoeld waren. Hè? Behalve bij het lezen van de Bijbel uiteraard. Nou goed. En zo verder en zo verder. Maar ik hoop maar dat tot u doordringt wat de Bijbel erover zegt. Men zou het met alle vrijmoedigheid doen. Niet voor niks is het woord vrijmoedig. In alle vrijheid, dat wil zeggen onbelemmerd. En met de moed die daarvoor nodig is. Die is er voor nodig vanwege de tegenstand. En daar zal uiteindelijk het echte probleem zitten natuurlijk. Hè? Want inderdaad, zoals een predikant tegen me zei, Ab, dat moet je ze niet vertellen, want dan krijg je moeilijkheden mee. Hè? Dan zeg ik, ja, dat went wel. En daarna vraag ik me altijd af, ik heb dat zelf overwogen, maar ik had geen tijd genoeg, anders had ik citaten verzameld voor vandaag, misschien dat ik dat nog eens een keer doe, maar anders kun je het zelf doen, uit de evangelie. Over, van de wijze waarop Johannes de Doper zijn toehoorders toespreekt, de wijze waarop de Heer Jezus zijn toehoorders toespreekt, de wijze waarop Petrus het later doet, dat is hier dus, en daarna de apostel Paulus.
Stefanus,
dat kostte hem meteen in de kop, ja. Toch? Ik bedoel, dat is glazaat. En als dat nog niet duidelijk is, neem je alsnog de oud-testamentische profeten. Toch? Dat is toch niet. Ja, iemand zei, ja, maar Paulus gebruikte wel tactiek. Dan zeg ik, hoezo? Nou, toen hij in Athene was, toen nam hij de omstandigheden, ging hij in op de onbekende God. Het was een mooi bruggetje, heet dat in bepaald jargon, een bruggetje om ingang bij die mensen te vinden. Nou, dan moet je dat schriftgedeelte maar eens lezen. In een paar zinnen veegt je de vloer aan met al die grote filosofen daar in Athene. En wat die onbekende God betreft, het is beledigend voor hun, want hij zei gewoon tegen, ja, jullie kennen hem niet, maar ik ken hem. Toch? Hoezo arrogant? Zo tactisch was dat nou ook weer niet, lijkt mij hoor. Verder is het natuurlijk zo dat, maar ja, ik geloof niet dat het ooit nog voorkomt tegenwoordig. Maar verder is het natuurlijk zo dat mensen als broeder Kits inderdaad, die waren zeer bedreven in openluchtwerk en dat soort dingen meer. En in tentwerk en die gebruikten alles wat er maar gebeurde of te zien was als aanleiding om ergens over te spreken. Gebruikten het als illustraties enzovoorts. Vind het heel knap. Dat is natuurlijk zo. Mensen worden afgeleid door omstandigheden, maar de spreker gebruikt diezelfde omstandigheden om ze daardoor weer op de boodschap te richten. Wat geweldige goede techniek daarbij. Maar om dat tactiek te noemen, nee, hooguit een methode. Maar die leer je wel. Je moet wel, want als je aandacht van mensen wil houden, dan moet je er soms wat voor doen, ja. En als iedereen afgeleid wordt, hoe krijg je dat dan weer terug? Hè? Maar goed, daar zal ik maar niet verder op ingaan. Maar het gaat erom dat men gewoon openlijk het woord spreekt. Niet als niet om macht uit te oefenen, maar gewoon, dit is wat God geopenbaard heeft. Dat is zeker, dat staat in de Bijbel. En als de Bijbel dan niet zeker is, als dat geen gezag heeft, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Toch? De Bijbel zegt het. En of ik dat geloof of niet, verandert daar niks mee. En we zijn het aan het woord van God, aan de Heer zelf verplicht, om daar geen bedekking over te leggen, om dat niet terughoudend te brengen of zo. Wat de Bijbel wel zegt is, je moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Dat wil zeggen, als er echt geen belangstelling is, wat hij weten wil, waarom zou je mensen lastigvallen? Dat is het woord onwaardig, om zo te zeggen. Ik heb ook altijd geleerd, je moet over de Bijbel niet discussiëren, want dat is onder de maat, dat is onwaardig. Voor het woord. Ik denk ook dat dat zo is. Het heeft toch geen zin. Je kunt alleen lezen wat er staat. En met elkaar vergelijken. Dan kun je altijd nog zeggen, maar ik geloof het niet. Maar dat is een ander verhaal. Of de Bijbel iets zegt of niet. Dat is over het algemeen helemaal niet ter discussie. Er is geen enkele reden om eraan te twijfelen. De Bijbel is duidelijk genoeg. Behalve voor degene die hem niet lezen. Nou, terug naar 2 Korinthe 3. Dewijl wij dan, vers 12, zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij, en zo in de zin van dus, hè, dus gebruiken wij, vele vrijmoedigheid in het spreken en doen niet zoals Mozes. We doen niet zoals Mozes, die een keppeltje, die een deksel, een kap, een keppeltje, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt, enzovoort. Dus ontleend aan Exodus 34, en voor deze gelegenheid zoek ik hem maar eens op, omdat het toch tamelijk uitgebreid beschreven wordt. Exodus 34, toen Mozes voor garantie weer een stel stenen tafelen was wezen halen op de berg. Vanaf vers 29. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel, namelijk zijn aangezicht, glanzde, toen hij met hem sprak. Dat woord voor glinsteren, dat wordt ook vertaald met horens. Dat wil zeggen, het is iets wat uitgaat van iets krachtigs. En in het verband blijkt dat het gaat over licht. Het glansde, het straalde uit. Maar het woord wordt gebruikt ook voor de aanduiding van gehorend zijn. Vandaar dat de figuur van Mozes wordt afgebeeld in de kerkelijke kunst met twee horentjes op zijn hoofd. Ja, dat licht, dat hadden ze toen, Philips bestond nog niet in die oudheid, zal ik maar zeggen. In de middeleeuwen of wanneer het maar was, toen men die beelden maakte enzovoort. Maar die horentjes, die kun je natuurlijk wel afbeelden, dat heeft men gedaan, hè. Moet je even weten. Maar het ging om licht. Dat het vel zijns aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Toen de Heer met hem sprak, of hij met de Heer sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde, zo glansde het vel zijns aangezichts. Daarom vrezen zij tot hem toe te treden. Zag er dus nogal eng uit. Toen riep Mozes hen en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hem. En daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. U denkt gewoon een doek over zijn gezicht, hè? Een sluier. Om dat licht te bedekken. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af. Totdat hij uitging en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Het verhaal past natuurlijk prachtig in 1 Korinthe, hoofdstuk 11. En ieder mens die profeteert, bidt, hebbende iets op zijn hoofd, onteert zijn aangezicht. Onteerst zichzelf en God daarmee ook. Wat je hier vindt is het christelijke gebruik dat als men voorbij de kerk komt, dan doet men even de hoed af. Ik weet niet of het nog bestaat. Op Urk wel, denk ik, hè? Vast wel. De kerk voor, hè? Bij ons in Bodegraven vroeger ook, hoor. Mensen langs de kerk liepen, even het hoedje af. Protestanten ook. Wis en waarachtig wel. Want wij kennen de Heer met ongedekte aangezicht. Dat wil zeggen, van aangezicht tot aangezicht. Het hoofddeksel gaat af. Dat is wat Mozes hier al voordeed eigenlijk. Maar er zit natuurlijk wat anders achter. Het hele punt is dat Mozes weliswaar die twee stenen tafelen meekreeg met de 10 woorden, staat er in vers 28. En Mozes was onderwezen van Gods wegen en het gevolg daarvan was dat Israël gesteld werd onder geboden en inzettingen, heet dat in Colossense 2 bijvoorbeeld. Maar het neemt niet weg dat die geboden en inzettingen op een of andere wijze uitwerking, of zullen we zeggen illustraties zijn van wat Mozes werkelijk gezien en gehoord had op de berg. En wat Mozes gezien heeft daar, of gehoord heeft, of anderszins heeft waargenomen, of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik ook niet. Maar wat hij gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid. Wij weten dat zeker, omdat in feite de Hebreeënbrief dat leert. Het idee is dat wat Mozes gezien heeft, mocht hij niet vertellen, maar hij zette het om in inzettingen en geboden, om zo te zeggen, in illustraties, maar wat hij werkelijk gezien had, mocht hij niet vertellen. Daarom beklaagt Paulus zich later, die op diezelfde berg te raden gegaan is in Arabië, de berg Sinai, Galaten 1 is dat. En hij beklaagt zich vervolgens in de 2e Korinthebrief, dat hij wat hij gezien heeft op die berg niet vertellen mag. Van Gods wegen dit keer wel, maar nou mag het van de Korintiërs niet. Mozes mocht het niet vertellen van de Heer. De Heer zei tegen hem, zie dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En hij heeft het nieuwe verbond gezien en op basis daarvan richtte hij onder andere de tabernakel in met het heilige en het heilige der heiligen, waarin stonden de ark des verbonds en de toonbroden en de hoed maar staat in, wat is het, Hebreeën 9 enzovoorts. Maar naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was, maar wat hij werkelijk gezien had, mocht hij niet vertellen. Zielig, hè? Zal ik u wat zeggen? Hij mag dat alsnog. Binnenkort. In de toekomst. Ja, ja. Om er daar nou zelf deel aan te krijgen, overigens. Maar goed, dat is ons onderwerp vandaag niet. Maar punt is, Mozes mocht het niet vertellen. En Paulus beklaagt zich bij de Korintiërs dat het hem niet geoorloofd is over die dingen te spreken. En dan legt men zo'n vers uit als, het mocht niet van de Heer. Maar dat is het punt niet. Hij beklaagt zich bij de Korintiërs. Van hun mocht het niet. Nee, dat is tegen het eind van de 2e Korinthebrief, maar je bent daarmee weer gewoon terug in 1 Korinthe hoofdstuk 2, aan het begin van de beide brieven dus. Ik kon bij u niks anders kwijt dan Jezus Christus en die gekruist, dus zolang je dat niet slikt, kan ik de rest niet vertellen. Hij zei, maar dat doe ik wel, ik vertel het wel, maar alleen bij de volwassenen die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben, Hebreeën 5 en dat soort dingen meer. Enzovoort. Onder de volmaakten. Maar bij die Korintiërs kon het niet. Dat is Paulus tragiek. Hij moest terugschakelen om de doodeenvoudige reden dat ze niet open stonden voor werkelijk geestelijke dingen. Daarom staat er in 1 Korinthe 12 vers 1 dat Paulus met hen wil spreken over de geestelijke dingen. Wij redeneren het meteen weg en zeggen gaven. Geestelijke gaven. Enzovoorts. Maar het gaat om geestelijke dingen, geestelijk leven, de onzienlijke dingen in het algemeen. Over het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, met een positie op de troon der genade en al dat soort zaken meer. De Heer die zijn gemeente bouwt, en dat nauwelijks iemand dat vandaag weet, dat blijkt wel, want anders waren er niet zoveel cursussen over hoe wij de gemeente moeten bouwen. Toch? Dan weet men zeker niet dat de Heer het doet. Of men gelooft het niet. In de praktijk gelooft men het niet. Ook al weet men dat het in de Bijbel staat. Of men vindt dat de Heer het niet goed doet. Of zich te slecht aanpast aan onze tegenwoordige tijd en omstandigheden. De eis der moderne tijd. Nou, de postmoderne tijd moet ik zeggen van iemand die ervoor doorgeleerd had. Maar vooruit. Ja. Men kent die dingen niet. Maar kijk, wat wij hier vinden is dat Mozes, want wat ik u net vertel, wordt hier zinnenbeelden voorgesteld. Hè? Die heerlijkheid die Mozes gezien heeft, die wordt bedekt. Dat licht van de Heer dat op Mozes straalde, dat hechtte zich aan Mozes. Maar als hij bij de Israëlieten kwam, konden ze er niet tegen en moest hij een bedekking over zijn gelaat doen. En dat is hoe de wet werkt. Want de wet is in de praktijk in het gunstigste geval een illustratie, een uitbeelding van het nieuwe verband. Dat is het gunstigste. In de praktijk echter is de wet niet anders dan een bedekking van dat nieuwe verband. Een soort verpakking, om zo te zeggen. Je weet dat er wat in zit, maar je kan het niet zien en je wil het ook niet zien. Je vindt de verpakking zo mooi. Heb je dat ook wel eens? Krijg je eten opgediend en denk je, nou, dat is zo mooi geserveerd. Dat durf je niet eens aan te komen. Hè? Nou goed. Bij wijze van spreken. En dat het zo is, vind je tot het Nieuwe Testament aan toe en tot in onze dagen. Want u en ik, wij weten dat de Joden inderdaad juist om godsdienstige redenen een hoofddeksel dragen. Terwijl wij christenen geacht worden het hoofddeksel juist af te doen. Volgens 1 Korinthe 11. Maar het hoofddeksel is in wezen de bedekking van de heerlijkheid. Een bedekking van de heerlijkheid van Christus, een bedekking van het nieuwe verbond, een bedekking van het hart, een bedekking van de Bijbel, enzovoorts. En als we een beetje orthodox zijn, durft men die Bijbel niet eens aan te pakken eigenlijk maar. Je mag er niet eens met je vingers aan zitten. Ja, wel met je jat, maar dat is zo'n stokje met een handje erop, dat weet u, hè. Zo'n jatje om bij te wijzen enzovoort. Want, men wil er eigenlijk niet mee van doen hebben. Dat is het in werkelijkheid. Men deinst ervoor terug. Voor die heerlijkheid. Enzovoorts. En wat Paulus in het Nieuwe Testament zegt. In 2 Korinthe 3 waren we. Wat Paulus in 2 Korinthe 3 zegt. Wij doen niet, vers 13, gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen er niet gedaan wordt. Onze bediening onder het nieuwe verbond is nou juist dat die bedekking weggenomen wordt. Zie? En dat we de heerlijkheid van het nieuwe verbond zien, zelfs dwars door het oude verbond heen. Om zo te zeggen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik in de wet lees, dan denk ik niet aan ethiek. Dan denk ik altijd, wat betekent het? En wat zijn dit mooie beelden van Christus? U staat in de wet bijvoorbeeld, gij zult de dorsende os niet builbanden. Maar het heeft niks te maken met de dierenbescherming, hoor. Hè? Nee, Paulus van Joodse huizen citeerde en zegt, er staat, het is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En op volstrekt Joodse wijze beantwoordde, reageert hij met een vraag en zegt, zorgt ook God voor de os, hè? Met andere woorden, God zorgt niet voor de os, hè? Hij schrijft dat om onzentwil. Namelijk, ook wij als apostel, Paulus als apostel, hij zou moeten kunnen leven van het werk dat hij doet. Zoals de os die gebruikt wordt voor het dorswagen en dus door het graanrijd, zal ik maar zeggen, toegelaten moet worden om te eten van dat spul waar hij overheen loopt, zal ik maar zeggen, waar hij zijn werk doet. Onder het motto, wie appelen vaart, die appelen eet. Dat is een Nederlandse zegswijs. Zo werkt, dat gaat niet over assen. Het is gewoon, de arbeider is zijn loon waardig en dat soort dingen meer. En wat de apostel dus zegt, is dat al die oud-testamentische inzettingen wel degelijk vooruitzien naar het nieuwe verband. Dit was maar een tamelijk onschuldig, om zo te zeggen. Tamelijk naïeve, maar zo zijn er natuurlijk veel meer. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen jegens uw naaste. Komt toch in een wat ander daglicht te staan als wij weten wie die naaste is. Hè? Toch? Enzovoort. U spreekt over nieuwtestamentische waarheden. En het makkelijkste is dat uit te leggen aan de hand van inderdaad van de inrichting van de tabernakel bijvoorbeeld. En de zogenaamde ceremoniële wetgeving. Maar goed. Waar het om gaat juist is dat kenmerkend voor onze situatie sinds de opstanding van Christus. Is dat die bedekking wordt weggenomen. Wat is het nou juist? Alles wat voorheen verborgen bleef, hetzij met opzet, hetzij door omstandigheden, door het ongeloof van de mens, want dat kan ook nog, zou nou juist geopenbaard worden. Wat zou de Messias ook alweer doen als die komt? Vroeg ik dan maar aan een Samaritaanse vrouw. Die zou ons alles bekendmaken. Onder het motto, de verborgene dingen waren niet bestemd voor ons en onze kinderen in het Oude Testament, Deuteronomium 29, vers 29. Maar de verborgene dingen zouden alsnog bekendgemaakt worden als de profeet als Mozes zou verschijnen. De Messias dus. Die zal u alles verkondigen, was aangekondigd. En dan doet hij dat. En wat doen wij dan weer? Bedekking erover. Ja? Niet vertellen dat de Heer zijn belofte aan Jozef en het eerstgeboorterecht alsnog vervult. Ja? Wegstoppen die handel. Enzovoort. Hè? Niet zeggen dat wij niet leven onder de wet, maar alleen maar uit genade. En dat wij dus alles mogen, omdat alle dingen ons geoorloofd zijn. Waar staat het ook alweer, dat alle dingen ons geoorloofd zijn? Juist. Juist in de Korinthebrieven. Heb je dat nog? In de wereld is niet alles geoorloofd. Voor ons is alles geoorloofd. Toen zei men in de wereld, ja dat kan zomaar niet. En dan, ik weet niet of ik daarop antwoorden moet, maar mijn antwoord zou zijn, dat kan zomaar wel. Want wij staan onder de leiding van de Heilige Geest. En waar kom je dan terecht? Bij onze zoonstelling. Zoonstelling? Bij een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Daar brengt hij ons. Dat is onze ethiek ook vervolgens. Daar leven wij uit. Dat zijn de normen en waarden die ons gegeven zijn onder het nieuwe verbond. Niet die van de wet, niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar eten van de boom des levens. Wat kun je daarmee in de wereld? Niks. Maar dat was ook niet de bedoeling. Of zoals iemand vroeg, wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht? Hij bedoelde niks. Maar het was ook niet de bedoeling dat 2000 jaar christendom de wereld wat zou brengen. En als toch de wereld wat gebracht heeft, is dat mooi meegenomen. Want ik ben van mening dat de wereld wel degelijk wat gebracht heeft. For the time being, zolang als het duurde overigens. Maar dat was er niet de bedoeling van. De bedoeling was nou juist dat de Heer uit de wereld iets zou wegnemen. Riep ons op om die wereld achter ons te laten. Opdat we buiten de legerplaats tot de Heer zouden naderen, daar aan hem deel zouden hebben, zijn smaadheid zouden dragen, zolang wij nog hier zijn, ook voor de time being dus, om uiteindelijk samen met alle gelovigen uit onze bedeling veranderd te worden en de Heer tegemoet te gaan in de lucht, want hij neemt ons uit dit deze wereld weg. Geeft ons een andere positie. Niet alleen een hogere, namelijk in de hemel, maar bovendien een positie in een nieuwe schepping. Dat is dus dubbele tegenstelling al. En daarom gelden menselijke maatstaven niet. En daarom zou men met vrijmoedigheid de Heer dienen onder dit nieuwe verbond. En niet doen zoals Mozes, vers 13, die een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls die heerlijkheid niet zouden zien. Als uitbeelding van de wet, want daar waar wet heerst, wordt de heerlijkheid van het nieuwe verbond, en daarmee van Christus zelf, bedekt. In die zin is de prediking van de wet godslasterlijk, omdat men de Heer tekort doet. En dat is mijn punt. Het gaat er niet om hoe mensen erop reageren. Het gaat erom of men de Heer verheerlijkt. Of als die niet duidelijk is, andersom. Het gaat erom dat men de Heer niet tekort doet. Toch? Want hem dienen wij. Nee, ieder van ons als gelovigen, wij zijn dienaren van dat nieuwe verbond. En wij zouden hem niet tekort doen. Wij zouden heel ons leven, onze lichaam, onze leden stellen als levend heilig God welbehagelijk offer, weet u nog. En niet wat achterhouden. En weet u waar ik aan denk? Handelingen 4, waar we net waren. Waar gebeden werd dat de dienstknechten met vrijmoedigheid het woord God zouden spreken. En u weet hoe diezelfde bladzijde verder gaat. Toen kwam er ene Jozef, die verkocht een akker en bracht de opbrengst voor het werk des Heren, zeg maar, in de ruimste zin van het woord. Daarna is het meteen hoofdstuk 5, kwam er ene Ananias, met zijn vrouw Safira, weet u wel, die deden ook iets dergelijks, maar die hielden wat achter. En het kostte hun het leven. Nou, dat risico loop ik liever niet. Dus het blijft zo, wij geven de Heer alles. Nou ja, er zit er wat anders achter natuurlijk. Wil ik wel een keer, ik zal even de bedekking wegtrekken. Jozef is een, Jozef, bijgenaamd Barnabas van Cyprus, een leviet, die een akker had verkocht, die bracht het bij de discipelen, is natuurlijk gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Daarom heet hij ook Jozef. Hij brengt het bij de Heer en dat is het dan. Daarna komen we hem nog een paar keer tegen, maar niet meer onder die naam. Heet hij Barnabas. En die andere, Ananias en Safira, zijn een beeld van het Jodendom, het Joodse volk. Men biedt zogenaamd alles aan de Heer aan, maar de Heer zegt gewoon, het is niet genoeg. Afgelopen. Dat is leven onder de wet ook. Hier is alles, er is niet genoeg. Heb je niet meer? Was dit de hele opbrengst? Ja. Kom je tekort. En dat kost je leven in de praktijk. Zie? Vandaar dat een oordeel kwam over het Jodendom als zodanig. En de zaligheid ging naar de heidenen. Die zouden horen. Dat zit er ook achter. Maar ook voor ons individueel geldt precies hetzelfde. Wij zouden niet wat achterhouden, niet wat bedekken. Let op, het is dezelfde bladzijde van de Bijbel. Geef uw dienstknecht de vrijmoedigheid om vrij uit te spreken en dat soort dingen meer. Wij zouden niet achterhouden. We zouden niet met mensen rekenen. Wij zouden de volle raad Gods, voor zover in ons vermogen ligt, zouden we die verkondigen. En voor zover we niet een verkondigende functie hebben, zouden we inderdaad met volledige overgave, met volledige inzet, de Heer dienen op wat voor wijze dat dan ook zij mogen. Zie. En het vervolg op het verhaal is uiteraard gewoon Hebreeën, waar we dat woord vrijmoedigheid dan weer tegenkomen, dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon, de heerschappij der genade. Is dat niet een wat ruim aanbod van genade? Is dat vast wel in een van die boeken hier iets over? Over, en het ligt vast niet onderop, want ik heb van een dichter gehoord wat er onderop lag. Ik heb het niet bij je. Straks eventjes doen. Even doen. Lijkt me wel een goeie. Maar over een vrij aanbod van genade enzovoort. Dat, of een ruim aanbod van genade, dat is het nou juist. En men zal de vrijmoedigheid nemen op Gods uitnodiging om met heel ons hebben en houden tot hem te naderen, ons aan hem ter beschikking te stellen. Hier ben ik met al wat ik heb, doet u maar wat u wil doen. En dan zal u ons gebruiken. Zie? Maar denk niet dat je... de deurtje van je hart kunt dicht houden. Dat hart met al die kamertjes, van het snelbord hebben we het hier nog overgehouden vroeger. Dat hart met zijn kamertjes, he. Je, al die deurtjes moesten open, want de Heer moest daarin. Precies. Zie? Zonder bedekking, zonder iets af te sluiten, opdat hij zijn werk in ons zou doen.